Eens.
Ja.
Ja, eens.
Beest.
Ja, is,
niet normaal.
Het is makkelijk.
Wat een wedstrijd.
Nee.
Goed, hè?
Fabian.
Ja.
Hij was
ongelooflijk.
Echt ongelooflijk sterk. Welkom, goed dat je luistert, dan wel kijkt naar weer een nieuwe rugby-podcast van de Rugby Roundup van Ziggo Sport. We hebben het over de Greatest Rivalry en dat is inmiddels alweer aflevering 2 van seizoen 6, wel te verstaan. Fijn dat jullie kijken en luisteren nogmaals. We zijn er heel erg blij mee en zeg het vooral voort, like het, deel het, et cetera, want dan hebben we weer meer rugbyfans die deze podcast beluisteren. En dat doen we natuurlijk weer met Tim en Zeno hier naast me. Tim Visser hier op rechts.
Ja.
Welkom, goedemorgen.
Dankjewel.
En Zeno Kieft hier op links, onze vaste analisten. Fijn dat jullie er weer zijn, heren. Hey, ik zei het net al even, het is aflevering 2. We waren iedereen vorige week ontzettend lekker aan het maken voor deze Greatest Rivalry. Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. En de eerste testmatch is geweest afgelopen zaterdag. Zeno, dit was aan alle kanten vuurwerk. En dan overdrijf ik niet, toch?
Ja, nee, volledig waargemaakt. De spanning, de opbouw. En dan zo'n wedstrijd met dit resultaat. Hè, Nieuw-Zeeland die... Een grote overwinning op Zuid-Afrika neerzet in Ellis Park. Dus dat was echt fantastisch. En hoe dat is gebeurd natuurlijk, wat er allemaal bij kon kijken, gaan we straks meer over hebben. Maar ja, dit is wel echt ontzettende gave start van deze serie. En wat er nog komt volgen.
Ja, want het is één van de vier die we nu hebben gehad. Het zijn vier tests in totaal. 3 in Zuid-Afrika en de laatste sluit ze af in Amerika. En we hebben genoeg om over te praten. En ik overdrijf niet als ik zeg dat we allemaal erg onder de indruk waren van Tim's voorbereiding voor deze podcast.
Niet normaal, hè?
Want het ging los in onze WhatsApp-groep tijdens de wedstrijd zaterdag en de dagen erna. En hier wil ik het over hebben. En hier wil ik het over hebben. En het plaatje is
maar er zit wel een beetje een verhaal achter. Ik had een gratis lidmaatschap van de Times in de UK had ik van iemand gekregen. Dus ik zat door die interviews heen te kijken en ik zat ook op die WhatsApp. Maar dat heb ik ook eerlijk gezegd, hè?
Ja, het was...
Ik heb boordevol informatie voor
maar
je.
Maar het is toch helemaal niet erg? Ik bedoel, je hebt de wedstrijd gezien en vervolgens lees je je in. Dat doen normaal mensen.
Ik heb helemaal niet gekeken, joh. Nee, tuurlijk wel. Ja.
Je was in ieder geval heel erg...
Fanatiek.
En je hebt ook nu heel veel opgeschreven, dus we gaan het uitgaan.
Ja, niet over de wedstrijd, hoor.
Nee, gewoon over wat dan? Over het nieuws, over het weer in Schotland.
Nee, dit gaat wel over de wedstrijd.
Heel erg leuk. We gaan beginnen deze podcast weer met de quick throw-in. We hadden het vorige week een beetje anders gedaan. Dit keer ook weer een klein beetje anders. Het is eens of oneens dit keer, mannen. En het zijn allemaal stellingen of vragen aan jullie.
Veel veranderd de laatste tijd, hoor.
Houd de mensen een beetje scherp. Nee, we noemen het quick throw-in.
Ja.
Dat blijft hetzelfde.
Maar dat is het eigenlijk niet meer.
De vorm veranderen.
Ja, maar daar heb ik al een hekel aan.
Ja? Ben je een beetje een autist wat dat betreft dat je dat moeilijk vindt?
Ja.
Is oké. Dat mag er ook zijn, Tim.
Ja.
Maar laten we het wel gewoon even doen. Eens of oneens. En je mag dus kort reageren. Want we gaan er later natuurlijk uitgebreid op terugkomen. Let op. Scott Robertson vervangen door Dave Rennie was de beste zet die Nieuw-Zeeland kon doen, Tim.
Was de enige zet die ze konden doen, ja. Ja. Ja,
eens.
Eens?
Oké, het is moeilijk ook, hè, deze vorm.
Ja, dit is lastig voor mij.
Zeno, eens of oneens?
Eens. Dave Rennie en crew.
Ja, hè?
Dus iedereen die...
Ja, maar dan gaan we het straks.
Ja, gaan we straks hebben.
Ja, je mag wel een beetje reageren. Ik bedoel, ik hoop dat de mensen de podcast ook afluisteren. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Maar dit is een goede zet. Het was een goed resultaat. Dus daar kunnen we verder voor nu kort over zijn. De volgende. Zuid-Afrika herpakt zich en gaat wedstrijd 2 winnen. Eens of oneens? Dus meteen even de voorspelling van eind.
Ja, moeilijk.
Ik ga even kijken wat ik bij het einde op heb geschreven hier, want ik weet het niet meer.
Voor de voorspellingen bedoel je?
Ik denk eens.
Jij bent eens, ja?
Maar ja, ik vind hem nog lastig. Maar ik heb nog even eens, gewoon puur op deze reactie waar Zuid-Afrika mee gaat komen. Die zijn echt niet tevreden met wat ze hebben laten zien afgelopen weekend. Dus daar komt echt een grote reactie van Zuid-Afrika. Maar ik mag niet verder. Dat punt.
Punt. Op zich...
ze moeten... Kijk, het is wel een beetje... Ze moeten nu die test wel winnen. Want anders is het 2-0 voor Nieuw-Zeeland.
Ja.
En dan... Ja, dan is het bijna een soort van...
Bierdrukwedstrijd aan het einde.
Dan is het bijna wel een beetje... Ligt het eigenlijk allemaal bij Nieuw-Zeeland. Want dan is het misschien... Ja. Dan moet je 2 tests winnen. En wat gebeurt dan die laatste test? Of heb je dan die split?
Eerst overtime, toch? We gingen eerst nog...
Ze moeten deze wel winnen.
Ja.
Als ze nog iets uit die series willen
halen. Tim, jij? Eens of oneens?
Nou, ik had hier eigenlijk oneens staan. En toen ging ik naar het einde naar mijn voorspelling voor volgende week met de score. En toen zag ik dat ik iets anders had neergeschreven.
Dus je zit helemaal in de knoop.
Dus zat ik een beetje in de knoop. Maar ik ben het met Zeno eens. Ik denk dat Zuid-Afrika dat ze terug gaan komen. Dat ze hem gaan winnen.
Wat zegt de Times? Hebben ze hier één voorspelling over gedaan?
Ja, dat weet ik niet. Daarom had ik twee verschillende dingen opgeschreven, denk ik.
Jammer.
Ja, ik denk dat Rassi met een of ander geniaal plan komt. Genialer dan vorige week.
Hij was niet tevreden over zichzelf.
Ik denk dat ze hem gaat winnen.
Dat ze hem gaan winnen. Ja. Fabian Holland lijkt nog sterker uit zijn blessure gekomen. Eens of oneens?
Eens.
Ja.
Ja, eens. Beest.
Ja, dus,
niet normaal.
Het is makkelijk.
Wat een wedstrijd.
Nee.
Goed, hè?
Fabian.
Ja.
Hij was
ongelooflijk.
Echt ongelooflijk sterk. Overal zichtbaar. We gaan Fabian Holland zo meteen helemaal observeren. Nog een keer evalueren over zijn spel. Dus voor hetzelfde geld had Zuid-Afrika deze wedstrijd gewoon gewonnen. Zeno, eens of oneens?
Ik snap hem niet, de vraag.
Zal ik eerst gaan?
Ja, dit is
ja?
Voor hetzelfde geld. Voor hetzelfde geld.
Zuid-Afrika had geen kans om deze wedstrijd
gewoon gewonnen.
Nee, zo bedoelen we. Dus het is zo... Het was in die zin een wedstrijd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de statistieken. Zuid-Afrika heeft bijvoorbeeld veel meer balbezit gehad. Veel meer...
Dus ze hadden hem ook gewoon kunnen winnen.
Goed kunnen winnen. Misschien, misschien hè, als de scheids net die andere beslissing had genomen daar of daar.
Nee, Nieuw-Zeeland gewoon dus oneens.
Oneens. En jij zei?
Nou, ook.
Ook oneens.
Ja.
Hey, we krijgen nog 3 wedstrijden van dit niveau. Eens of oneens?
Ik denk dat het heel erg ligt aan wat er in deze wedstrijd nu gaat gebeuren. Want als Nieuw-Zeeland weer wint, dan wordt het inderdaad een heel moeilijk pakket voor Zuid-Afrika. En moeten ze die laatste wedstrijd naar Baltimore in Amerika. Dus dan heb je dat thuisvoordeel raak je kwijt. En dan zou het maar zo eens in één kunnen vallen. Ik denk wel dat het goede wedstrijden blijven hoor. Maar ik denk dat het wel heel erg aan de volgende wedstrijd gaat liggen.
Je denkt bijna, het kan niet meer tippen aan de wedstrijd van afgelopen zaterdag, Zeno.
Ja, maar ik denk ook wel dat ze allebei, hè, dat hoorde je ook wel na de wedstrijden, onvrede zat in hun spel. Hè, dus dat ze allebei al heel snel zagen van, we hebben echt dingen gezien wat echt een stuk beter moet aan allebei de kanten. Dus je kan ook zeggen dat soort van, dit is de eerste wedstrijd, maar dit is ook natuurlijk, als je meer van dit soort wedstrijden gaat spelen, wordt het alleen maar beter. Hè, dus er komt alleen maar een soort van meer kwaliteit op. Ik denk dat bij Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dat er in die cohesie ook iets misging. Dus weet je, deze gasten hadden volgens mij laatste wedstrijd dat ze echt samen speelden, deze selectie. Zeg maar in deze samenstelling.
Deze vorm, ja.
Zeg maar tegen Engeland.
Ja.
Dus dan gaan ze daar weer in groeien. Dus ja, er zit daar volgens mij nog wel veel groei bij de...
Ze hebben wel een andere, wat dat betreft natuurlijk een hele andere voorbereiding. En ook nu nog. Ik bedoel, Nieuw-Zeeland speelt alsnog nu ook in deze week nog een wedstrijd tegen een club nog. Dat heeft ook allemaal wel weer, weegt mee hè, in hoe ze ervoor staan in iedere zaterdag dan weer.
Ja. Met z'n hoeveel zijn ze? Zijn ze met z'n 33?
Nee, rond 40, Nieuw-Zeeland. Ja. Dus ze hebben nu die split.
Ja, naar een heel ander team gaat dan naar zo'n
wedstrijd. Ja, die gaan naar de Lions voor die wedstrijd. Dus dan komt er... Maar het heeft wel weer impact. Want als je 1 of 2 blessures hebt... of er gebeurt iets in training op een positie waar je iemand nodig hebt... die dan wel nu net die wedstrijd heeft gespeeld. Er kan er wel van alles gebeuren. Maar ik denk wel dat die tweede wedstrijd, waar we nu heen gaan, dat wel een pieker wordt.
Ja.
Want iedereen heeft... Kijk, Zuid-Afrika kwam natuurlijk uit die Argentinië-wedstrijd. Wat we al zeiden van, eigenlijk niet zo lekker. Nieuw-Zeeland had keihard die eerste oefenwedstrijden allemaal gewonnen. En kwam er heel goed in. En dat effect zag je ook echt wel in de eerste wedstrijd. Maar dan nu heeft Zuid-Afrika... Weet je, even die spinnenwebben eruit gelopen. En een aantal dingen dus inderdaad niet goed besloten. Hè, van Rassi, die nu weer aan het terugdraaien is. Dus we zien een paar wissels ook. We zien... Misschien Kolisi, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar die zien we misschien terug. En wedstrijd 2. Er zijn geen no excuses. Dit gaat hem worden. En dan weet je, nummertje 3, nummertje 4. Dan worden teams moe. En dan wordt het een lange tour. Dus dit zou wel eens de echte kraker kunnen zijn. Ja.
En ik denk dat die Lions wedstrijd eigenlijk dus voor de spelers van Nieuw-Zeeland die niet spelen, wel heel fijn is. Omdat je als je bijvoorbeeld die derde test pas je entree maakt.
Precies.
Dan heb je best wel lange periodes niet gespeeld.
Ja.
En dan is het best wel een groot stap. Dus nu die gasten die kunnen en laten zien wat ze waard zijn.
Ja.
En ook
Waarom
dat
blijven,
die gap, ja, dat die gap naar zo'n derde, vierde test.
Als je test 4 in één keer moet spelen, ja, en je hebt 2, 3 weken niet gespeeld, dan is het natuurlijk heel lastig. Ja. Dus daar zijn ze ook voor gemaakt, met die Lions Tours.
Ik hoor het al, heren. Er is, jullie willen al door. Ik merk het al. De korte antwoorden worden al wat langer. Dat betekent dat we gewoon het over de wedstrijd gaan hebben. Ellis Park, het was weer fantastisch. Laten we even beginnen met de start überhaupt van de test. Het zat bommetje vol. De hakken kwam natuurlijk. Vliegtuigen over, Zeno. Dat was al überhaupt een kippenvelmoment, hè?
Ja, dat is ongelooflijk. Die opbouw naar die wedstrijd. Voor mij, Ellis Park is sowieso voor mij homeground van rugby in Zuid-Afrika.
Ja.
Dus dat zat bomvol, het stadion. De hakka, de anthems, het was allemaal fantastisch. Die vliegtuigen, ook heel mooi, maar ik snap niet...
Hoe die in de lucht blijven?
Nee, ja, precies.
Hoe ze vliegen, maar ik snap niet wat... Zit daar een verhaal achter of zo? Of
is dat mijn vliegtuig is er altijd leuk.
Het was gewoon, het waren er twee. Het
van de week of niet?
GP?
Vliegtuig is altijd goed. Iedereen staat dus goed.
America!
Het was gewoon, ze kwamen laag over, 2 tegelijk natuurlijk. En je hebt net die hakka gehad. Het was en de hakka plus al die fans die daar in het stadion gelijk maakten.
Nou, en dan dat had. Die sensatie, vliegtuig.
Vuurwerk erbij, alles. Het was een
plaat. Wie brengt die weg? Wie vliegt die weg? Ja. Maar nee.
Wat vonden jullie van de hakka trouwens überhaupt? En van het publiek en de sfeer die er hing? Want er was vooraf wel een oproep gedaan ook. Namens, vanuit Zuid-Afrika aan alle fans. Zo van, joh, ontvang dat nou met respect. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik was er niet bij, maar... Nee, ik vind het altijd leuk. Ik vind het is een soort... het is niet eigenlijk alleen een Nieuw-Zeelandse traditie. Het is ook een soort rugby-traditie. Het hoort bij een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dus iedereen kijkt natuurlijk altijd naar uit. Het is heel erg mooi om te zien. Of je dan als thuisland je mond moet houden om respect te tonen, weet ik niet. Het is natuurlijk een soort teken van respect te hakken. Dus hoor je die dan ook aan te horen met respect? Of denk je van, ja, waarom moeten we hun dat voordeel geven van dat ze zichzelf op mogen hypen tegenover ons? En dan moeten wij allemaal maar stil in ons stoel gaan zitten. Weet ik niet.
Nou, maar daar is een mooi... Rasmus had van tevoren daar een interview ook over gegeven. Dat zij uitleg hebben gekregen. Het was een heel groot verschil tussen de vorige keer dat ze daar de hakken hebben ontvangen. En dat het publiek aan alle kanten aan het joelen en fluiten was. Versus deze editie. En Erasmus legde ook uit dat ze van tevoren een uitleg hebben gekregen over de hakka. En dat ze veel meer respect hebben gekregen daarvoor in de tussentijd. Dus dat ze echt wel die oproep bewust hadden gedaan.
Nee, maar kijk, joelen en fluiten, dat hoort er niet bij. Maar als thuisland of als thuis toeschouwer moet je natuurlijk wel misschien tegelijkertijd je eigen team aan kunnen juichen, weet je wel. Want het is eigenlijk een soort... soort voordeel dat Nieuw-Zeeland altijd krijgt om de kans te krijgen om zichzelf op te hypen.
Ja, terwijl dus zij het nu gedraaid hebben dat het ook voor hun een voordeel is dat ze dat zo mochten ontvangen. Eigenlijk dat het ook een... Nou goed, ze hebben een mooie draai aan weten te geven. Zeno, wat vind jij ervan?
Nee, ja, ik denk dat veel teams die daar tegenover staan, dat je daar ook energie uit kan putten of zo. Ja, dat je daar ook gemotiveerd raakt. Ja. En ik heb me niet gestoord, of dit keer niet, aan het publiek of zo, wat je soms... Misschien wel dat er dan wat meer mensen gaan fluiten, maar... Ja, soms gebeurt dat een beetje op de achtergrond. Dat heeft ook wel wat, dat je een beetje soort van het publiek reageert. Maar het is ook wel vet dat er een soort van reactie komt op wat zij doen.
Ja.
Toch? Als het helemaal stil is, is ook niet... Dus ook wel dat er iets van reactie uit zo'n hakka komt. En dat was gewoon een hele gave opbouw. Dan doen ze die Kapo-Panga, de bijzondere versie. Hè? De soort van de... Dan hebben ze de normale hakka en dan deze, de Kapo-Opang, de super hakka.
Voor de echte belangrijke
wedstrijd.
Nou, en dat was het ook.
Wat voor wedstrijd het was ook, ja.
En dat was het ook. Het was een mooie, belangrijke wedstrijd.
Ik heb een goede. Wat vind je ervan dat Fabian die hakka meedoet?
Ja, dat vind ik vet.
Ik ook.
Vind je dat... Nou, ik had het daar toevallig met mijn vader over. Ik heb natuurlijk voor Schotland gespeeld. Ik zong uit volle borst het Schotse volkslied mee.
Ja.
Maar de hakka is natuurlijk wel een soort van Maori-traditie waar hij geen deel van uitmaakt. Maar heel veel witte Nieuw-Zeelanders natuurlijk ook niet. Maar het moet toch ook wel een moment voor hem zijn dat je dan dus dat land gaat vertegenwoordigen. Hè, het volkslied zingt, vind ik allemaal heel normaal, heb ik zelf ook gedaan. Maar dat je dan een soort van halverwege je leven die traditie van de hakka instapt en die leert en die mee gaat doen... En Weet je, wat voor gevoel heb je daar dan bij? Snap je?
Ja, ik denk dat hij daar wel echt met heel veel trots... Als ik het zo zie, of als ik me daarin... Van, bleef dat je dat met heel veel trots kan staan. Want hij is natuurlijk op zijn 16e naartoe gegaan.
Ja, hij
dan op een gegeven moment, die high, ook in die high school periode... hebben ze ook allemaal hun eigen hakken.
Ja.
Dus volgens mij voelt hij zich daar wel helemaal in thuis. En het is natuurlijk voor mij wel ontzettend gaaf... om dan vanuit Nederland zo te groeien naar zo'n plek... dat je dit... kan meemaken. Dus je dit mag meemaken, daar mag staan, dat mag doen.
En uitblinken.
En uitblinken. Natuurlijk, ja.
Maar ook die hakken, dat is toch juist voor hem dan andersom juist. Ik bedoel, hij krijgt het nu aangeleerd van de mannen zelf. En niets meer dan waardering dan dit kun je... Hè, je kunt niet meer waardering krijgen dan dit. Dan dat je daadwerkelijk dit mag doen. En dat ze iets omarmen. Ik bedoel, dit is veel meer waard en nog bijzonder eigenlijk op deze manier... dan dat wij zeggen, joh, hartstikke leuk, Tim, dat je volgens Schotland doet. Je mag ook het volkslied zingen. Succes ermee, wel een beetje op toon.
Nee, maar daarom zeg ik van, hoe moet dat, weet je, hoe zal dat voor hem voelen?
Heel bijzonder. Ja. De wedstrijd, heren. Tim.
En moeten we hem vragen?
Ja, laten we deze bij hem neerleggen. Misschien dat we volgende week een reactie hebben. Maar anders dan heel vet zal ik
eigenlijk niet.
Ik
denk niet dat hij naar deze podcast luistert.
Heeft hij geen tijd voor, natuurlijk je weet het niet. Ja, nou, als je deze podcast beluistert, Fabian Holland, bij deze, geef even een reactietje onderaan. Vinden we leuk. Neem het gewoon volgende week mee. Zo zijn wij.
Ik kan hem ook gewoon even een appje sturen. Zo.
Dat lijkt me slimmer. Dat zal ik ook even doen. Hé, hey, luister. Het aanvalsspel van Nieuw-Zeeland. Het was briljant, ja. Tim. Jij hebt hier echt ongelooflijk veel over gezegd al voor de wedstrijd. Het was fantastisch.
Het blijft ook maar doorgaan.
Ja, heerlijk,
hè?
Ja. Het was fantastisch.
Ja, nee, het was fantastisch. En we zijn natuurlijk... Van Rassi gewend dat hij altijd snode plannetjes heeft. Hij heeft altijd tactiek en zijn enorm voorbereid. En dat zagen we tijdens de laatste WK ook. Zijn heel inventief. Maar dat zagen we eigenlijk heel erg van Nieuw-Zeeland deze keer.
Ja.
Precies andersom. En of het nou kwam omdat het bij Zuid-Afrika fout ging. Want Zuid-Afrika had natuurlijk ook wel een tactiek om de wedstrijd in te komen. En die ze probeerden uit te voeren. Dat ging helemaal fout, ook mede door blessures. Maar bij Nieuw-Zeeland zag je dat ze heel erg voorbereid waren. En hoe ze aanvielen was echt helemaal uitgesmeden. Je zag dat ze elke keer van links naar rechts bleven aanvallen. Ja. Normaal werkt dat niet, want je wil met dezelfde kant door blijven aanvallen om ruimte te vinden, om verdedigers uit de lijn te snijden en uiteindelijk te kunnen scoren. Maar zij bleven elke keer terug gaan naar de korte kant. En in het begin dacht je van, waar zijn ze mee bezig? Want er is daar helemaal geen ruimte. Maar ze hadden die Vaai daar neergezet. Vaai.
Ja.
Want ze wisten dat Williams, de nummer 9 van Zuid-Afrika, elke keer aan het einde van de korte kant verdedigde. Dus dan had je dus 120 kilo Vaai had je tegenover Williams staan. Die loopt eroverheen, offload. En zo zag je dat Morbi zijn eerste try scoorde. Maar zo bleven ze het maar doen, omdat... En dat bleek dus ook achteraf. Zuid-Afrika, die wil heel graag een blitzdefense uitvoeren. Hè. Ze komen aan de buitenkant, komen ze heel snel naar voren... om proberen je ruimte en je tijd af te snijden. Maar als je elke keer terug blijft gaan naar de korte kant... dan lopen ze aan de verre kant, lopen ze dus eigenlijk voor niks... zichzelf ja. moeten maken en kunnen ze dus niet blitsen. En aan de korte kant hebben ze vaak misschien 1 of 2 spelers te weinig. En daar kan je die ruimte wel vinden. Dus het ziet er niet uit en het is heel vervelend om naar te kijken. Want elke keer als je denkt dat ze in een flow kwamen... gingen ze terug naar de korte kant waar eigenlijk geen ruimte was. Maar ze hadden wel een mismatch van personeel daar. En daar scoorden ze uiteindelijk.
Ja, voor mij drie tries volgens mij aan de buitenkant. Hè. Will Jordan 2 keer echt, zeg maar, dat ze die buitenkant hebben kunnen vinden. Dus
Will ik denk Jordan
dat,
ook weer zo goed.
Ja, maar dat ze... Dat vond ik echt heel knap van Nieuw-Zeeland aanvallend. Is dat ze. Zeg maar, soms in het open spel had ik wel het idee dat ze onder druk stonden. Hè? Dus in Zuid-Afrika die druk in de verdediging. Of die high balls. Die had Zuid-Afrika de hele tijd. Dus daarin waren ze echt dominant. Maar als ze dan een aanval moesten neerzetten. Of dan wisten ze gewoon de ruimte te vinden. En kwamen die paasjes aan. En konden ze versnellen. En dat was wel echt extreem goed. Dat ze dan elke keer die kansen volledig pakten. En dat is een beetje wat Nieuw-Zeeland kwijt was geraakt. Wat ze weer een beetje terug hebben gevonden, is dat echt een beetje die soort van... Oké, we struggelen soms, maar als we een kans hebben, dan pakken we hem ook. Verzilveren we hem gelijk, afmaken.
We hebben het vorige podcast redelijk lang ook gehad over die verschillende speelstijlen tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. En wat was het, hè, wat traditioneel gezien, waar denken we dan aan en wat is het nu? Was het ook wat je nu hebt gezien afgelopen zaterdag? En in hoeverre we het erover hebben gehad? Want het leek alsof Zuid-Afrika toch verrast was met het spel van Nieuw-Zeeland.
Ik denk, nou ja, Zuid-Afrika heeft eigenlijk hun spel gespeeld zoals ze dat vaak spelen. Ze hebben heel erg fysiek gespeeld. Jasper Wiese heeft volgens mij 11 linebreaks gemaakt. Dus super fysiek. Een scrum ongelooflijk dominant tot de 50ste minuut.
Ja.
Hun line-outs was wel, ze hadden wel volgens mij al hun ballen. Maar wat daaruit kwam, die set-piece launches, waren niet top. Maar het was vooral als ze dan de 22 meter inkwamen, dat ze het gewoon niet af konden maken. En dat was echt een heel groot verschil. Tussen die dominantie soort van op het midfield, maar dan daarna in de 22,
ja,
kon ze het niet afmaken.
En andersom ook, want ik weet niet precies wat de statistiek was, maar Nieuw-Zeeland is 9 keer in de 22 van Zuid-Afrika gekomen en met 33 punten weggekomen. En andersom was het, Zuid-Afrika was 7 keer in de 22 gekomen en veel minder punten. Dus elke keer als ze op het punt stonden om in de red zone te komen, konden ze niet converteren. Ja. Haalden ze er niks
en
uit.
Dat is niet Zuid-Afrikaans. Nee. Als we kijken naar de afgelopen wedstrijden, waren ze veel efficiënter daar in die 22.
Maar ik heb wel het gevoel dat Zuid-Afrika maakte voorheen veel betere beslissingen in die 22's. Dan pakten ze palen of zetten ze hem in de hoek. Hè. We zagen op een gegeven moment ook dat ze doorbleven scrummen. Dus scrum na scrum na scrum. Penalty niet in de hoek kicken. En uiteindelijk dus niet met punten wegkomen. Terwijl het Zuid-Afrika onder Pollard bijvoorbeeld, Die zei gewoon van, hup, de hoek in. Of geef me hier 3 punten. En ik had een beetje het gevoel dat ze misschien net buiten de schoenen liepen of zo. Weet je wel?
Naast hun schoenen lopen.
Want er waren beslissingen dat ik dacht van, pak gewoon je punten.
Waar zou dat hem in zitten? Is dat inderdaad game management op het veld zelf? Door belangrijke key spelers? Ik bedoel, of Erasmus zelf ook, die al wel redelijk hand in eigen boezem heeft gestoken.
Meerdere
ik
dingen
heb verkeerde
dus.
Keuzes gemaakt.
Meerdere dingen. Kijk, ik vond sowieso wat jij ook zei, dat haperige of zo. Dat voelde ik, zeg maar, vanaf het begin af aan merkte je bij Zuid-Afrika dat er een soort van iets haperigs was. Dus het liep niet soepel. Dan gingen ze bijvoorbeeld naar een line-out en dan was het niet gelijk van execution of the plan. He, dan kwamen ze in de line en weer eruit. Dus het stroomlijnde niet helemaal. En dan had je de scrum waarop Nieuw-Zeeland met een ontzettend goede reactie kwam. Dan had je de handling skills, als je dacht van net dat paasje extra de hele tijd wat ze probeerden te geven, Zuid-Afrika, wat niet aankwam, waarvan ze nu volgens mij gaan zeggen volgende week, don't pass the ball. Dus als je kijkt wat voor gassen ze hebben lopen, gewoon balvolle snelheid naar voren knallen.
Ingaan.
Ja, nu hadden ze elke keer dat paasje. En dan vond ik dat Nieuw-Zeeland heel goed reageerde op die losse balletjes. Altijd, zeg maar, dan was er een linebreak. Maar dan sprinten ze terug om een tackle te maken. En dan in die tackle ook nog voor die bal. Want ze waren zo aan het scramblen om zeg maar, die rucks te verstoren en die bal te verstoren. En dat lukte wel heel goed. Dus Nieuw-Zeeland ook wel echt geforceerd dat Zuid-Afrika die fouten ging maken.
Ja.
Je benoemt net even die scrum, hè, in hun eigen 20, bijna op de try-line ongeveer van Nieuw-Zeeland, die ze uiteindelijk naar zich toe wisten te draaien. Ja. Die reactie van Fabian toen ook, hebben jullie die? Ik vond die zo mooi, dat hij echt zo met zoveel passie en emotie aan het spelen
was. Maar dat is wat ik bedoelde, van je krijgt een penalty. We hadden toevallig net voor de uitzending hadden we het erover. Je krijgt een penalty, dan kies je om te scrummen op die positie. Voor Zuid-Afrika niet merkwaardig, maar waarschijnlijk elk ander land in de wereld had hem in de hoek getrapt.
Ja. Voor de lijn uitgegaan.
Zeg maar geen positie om over de lijn te duwen. Te ver van de lijn.
Dus het is te ver voor een penalty try. Dus dan gaan ze alsnog long scrummen. Dus voor een penalty scrummen. En denk je bij jezelf van, dus je had al een penalty.
Ja.
Dan ga je de scrum, kies je de scrum. Ga je weer lang scrummen om proberen nog een penalty te krijgen. Of waarschijnlijk misschien een gele kaart.
Waarschijnlijk wilden ze die gele kaart daar.
Dat denk ik.
En uiteindelijk zie je dan dus dat die omzwaai, dat Nieuw-Zeeland 3 scrums later hem against the head wint onder hun eigen palen. En dat was eigenlijk een beetje de hele wedstrijd in een nutshell, vond ik. Ze deden dingen die helemaal niet nodig waren. En uiteindelijk liet ze die kans dan liggen. En zag je dat Nieuw-Zeeland zo scherp was dat ze die kansen wel benutten. En dan sta je in één keer 1-0 achter in de
situatie. Cruciaal moment.
Ik wou zeggen, was dat het moment van de wedstrijd? Het was ongeveer 55ste minuut.
Yeah.
Was dat het doorslaggevende moment?
Cruciaal moment volgens mij.
Het stond toen ook weer, wat was het stand toen? Het was,
voor mij was het 13-12.
Er was nog alles mogelijk. Dat was het, toen dat je dacht, oké. Zuid-Afrika gaat nog terugkomen, dacht ik soms.
13-12 misschien.
Ja, nee, het was nog wijd open.
Ja.
Ja. En voor mij waren er toen ook 2 wissels ingekomen bij de scrum. Bauer was al eerder ingekomen voor Ethan de Groot. Want die had het zwaar. Was al een beetje geblesseerd. Ga ik best wel snel. Die was natuurlijk, had het al op de Lucid moeilijk. En toen kwam ook Aumua erin. Die reserve hoeker. Ja, die, kijk, Scrum is sowieso altijd met z'n achten.
Mm-hmm.
Maar hij zit ook een soort van wat in die eerste rij. Wat zo zeg maar belangrijk is. En ik heb wel echt het gevoel dat ze daar, en dat ze dus die switch konden maken. Dat je ook soort van al zo gedomineerd wordt in de Scrum. En dat het niet is bij de pakken. Dat je eruit kan trekken als team. Dat we zeggen, wacht, we moeten dit fixen. En dan kunnen we die Scrum kunnen we gewoon winnen.
Ja.
He, want in het eerste, je zag ze zo struggelen met de Scrum. Dat ze alleen maar eigenlijk, weet je, die bal snel erin, snel eruit.
Ja.
Ardi Sevilla pakt hem eigenlijk uit de eerste rij al. En probeert hem zo snel mogelijk die bal eruit. Maar op een gegeven moment hebben ze gewoon die Scrum zelf gefixt. Om hem in ieder geval die impact te winnen,
ja,
bij elkaar te blijven en niet die overpush te krijgen. En dat vind ik wel echt
maar
heel
wat bijzonder. Ook opmerkelijk was, en dat kan jij beter uitleggen dan ik waarschijnlijk, is dat Fabian was de zwaardere tweede rijder. Hm. Maar die stond achter de loose head, stond hij. Dus aan de linkerkant. Left illusie. Yeah.
Ja.
kwam dat misschien omdat Fai niet in de tweede rij stond, maar dat je dus een hele grote derde rijer had? En andersom, waarom zet ze Fabian niet op de vijf, maar wel op de vier? In die situatie.
Ja, dus misschien is het een beetje die krachtverdeling. Hè? Dus dat, ja, het ook een beetje, ja, dat zou ook misschien wat details, zeg maar, in wie ze waar prettig vinden staan en hoe ze die krachtverdeling eigenlijk willen. Ik denk vooral dat ze ook echt een verschil was in een soort van impact in de Scrum. Dus vooral hoe die eerste rijen, zeg maar, de Scrum gingen aanvallen, waarin ze eerst heet onder druk werden gezet. Dus dan, bij Scrum is het heel belangrijk om die hit te winnen. Dus als je die hit niet wint, dan sta je zeg maar onder druk. En Zuid-Afrika is daar gewoon zo goed in. Als ze het dan hebben, dan heb je ze weer vast.
Ja.
Die bal erin. En op een gegeven moment hadden ze dat omgedraaid. En wisten ze zeg maar die hit te incasseren. Of zelfs misschien zelf te winnen. En stonden ze al in een hele goede scrumpositie.
Ja.
Wat ik wel bijzonder vond, is dat die ref. Maar normaal gesproken, als een team zo dominant is in de scrum, dan gaat dat heel de wedstrijd door. Dan maakt er eigenlijk niet zoveel uit wat er in de scrum gebeurt. Dan is het gewoon penalty. Maar hier, om op een gegeven moment dat Nieuw-Zeeland zo scrumt en om dan ineens de penalty om te draaien, dan ben je als
op die positie,
dan ben je best wel als ref soort van elke keer heel erg, hoe noem je dat, neutraal of zo naar scrum aan het kijken.
Ja, of hij zag echt iets.
Er is heel veel gezegd over die ref, hè?
Maar
nou, vooraf.
Dat hij echt iets zag, hè? Want de meeste scheids, volgens mij.
Ja, maar dat, ik vind dat wel.
In de scrum is het een beetje.
Maar daarom is het wel knap, want dat is zo dominant. Dan mag hij dan, oké, penalty is het Afrika. Als op de grond valt, penalty is het Afrika. Maar nu was het echt van dat hij zei van, nee, wacht, dit is echt. Ja. Penalty voor Nieuw-Zeeland. Dus dat
was wel een leuk momentje.
Wat goed, want er is veel gesproken vooraf aan de wedstrijd over überhaupt de arbitrage. Rasmus was hier ook nog een hele show omheen aan het maken. Achteraf was heel Zuid-Afrika, vond allemaal natuurlijk dat de ref het helemaal niet goed had gedaan. Matthew, Carly. Dat hij het niet goed had gefloten. Wat vond jij? Vond jij hem juist door dit soort hele neutrale eigen beslissingen te nemen, zich niet aan te trekken van de TMO, vond je dat juist goed?
Nou ja, als we het hebben over deze scrum, heeft hij volgens mij het goede besluit genomen. Maar wat voor mij veel mensen dan zouden denken is dat hij dan niet gelijk een penalty zou moeten geven, maar dat die scrum opnieuw gaat of zo.
Mm-hmm.
Hij heeft misschien wel lang maar dat die gele kaarten komen aan Zuid-Afrikaanse kant. En dat er zoveel penalties tegen Nieuw-Zeeland in de scrum en dat er geen kaart wordt getrokken. Dat is misschien wel, kan je wel over speculeren. Maar dat waren wel andere fouten, hè? Deliberate knock-on.
Ja.
Ja.
Die tackle op de nummer 9. Ja, dat zijn dan.
Wat vond je van die gele kaart? Dubbele gele kaart. Uiteindelijk besliste dit ook echt de wedstrijd. Of wel, weet ik eens zeggen. Dat is misschien iets te groot.
Het ging al maar natuurlijk een beetje de kant van Nieuw-Zeeland.
Zeker.
Maar dit was inderdaad.
Dit was wel de klap.
Dit was de klap. Ja. Het is net zoals, we hebben het over Engeland elke keer gehad, een paar jaar geleden. Weet je,
die
maakte onder druk ook elke keer die fout. En dat zag je nu bij. Dit zag je nu eigenlijk voor het eerst bij Zuid-Afrika.
Ja.
Ook dat ze onder druk fouten gingen maken en discipline lieten varen. En ja, dan op een gegeven moment dan krijg je de deksel op je neus en dan krijg je gele kaart, boom, nog een keer gele kaart. Kijk, die eerste van Reinach, of dat was de tweede, sorry. Als je die individueel hebt, weet je wel, ja, dat is een gele kaart. En die tackle over de ruk heen, hij kwam van de zijkant. Dat was ook niet zo heel erg handig.
Flink van de zijkant. Wel een goede tackle.
Wel een hele goede tackle. Maar als je het achter elkaar door hebt, dan boem. En op een gegeven moment sta je met twee man minder. En dan zie je ook dat die laatste try van Jordan, ja, die nummer 8 pakt hem op en die geeft een ziekenhuisballetje eroverheen. En dan daar is gewoon niemand meer, want
die
zit op de bank.
Ja.
Dus dat maakt enorm veel verschil. En, maar het is wel zorgwekkend om dat nu voor het eerst te zien bij Zuid-Afrika. Die zo lang, zo pristine hebben gespeeld. Dat je nu in één keer een soort scheuren ziet beginnen te...
Ja,
gaan.
Dus, op dat discipline-niveau. Volgens mij was het echt van de enige teams die volgens mij vaak met 8 of 9 penalties maximaal uit een wedstrijd kwamen.
Ja, sub-10, ja.
Weet
ja.
je? Onder de, en dat is nu was het zo anders. Maar dat was al vanaf het begin van de wedstrijd. Kick-off. En dat ze dan zeg maar... Nieuw-Zeeland kick-off
eerste
al
kick-off
weg.
Niet eerste
kick-off
niet vinden.
Ja, de kick-off niet vinden. Maar ook dus offside oplopen. En dat zijn allemaal van die dingen. Dus aan de ene kant denk je van... Oké, jullie willen heel graag. Jullie zitten er bovenop. Heel erg eager. Maar aan de andere kant mist dan dus die discipline, omdat ze dan elke keer over het lijntje stappen. En dan op een gegeven moment wordt het een beetje wanhopig. Want dan probeert iedereen de wedstrijd te redden door een nummer 9 te tackelen, die bal te winnen. Of een handje ertussen. Maar ja, zo win je
het. Gaat uiteindelijk, is een mooi voorbeeld dat het hand in hand gaat. Hè? Als je dus goed presteert, dan kun je gedisciplineerd blijven spelen. Maar het is echt verdomd lastig als je gewoon fouten maakt. Ik bedoel, die handling errors van Zuid-Afrika dit keer waren ook echt bijzonder voor hun eigenlijk.
Ja, dat...
En uiteindelijk komen ze achter. Ze komen, als een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ze gaan rare dingen doen.
Maar dat is natuurlijk sowieso ook altijd wel... Als je dominant bent in de wedstrijd, dan kijkt de scheidsrechter heel anders naar je team. Dus als je heel veel balbezit hebt, je bent dominant, dan kom je vaak met heel veel dingen weg waar je niet mee weg kan komen als je onder druk staat. En dan is het makkelijker voor een scheids. De scheids die fluit altijd mee met het team die dominant is.
Ja, maar Zuid-Afrika was statistisch het dominantere team afgelopen
wedstrijd. Nee, ze hadden meer balbezit. Maar ze waren niet... Ja, ze hadden meer balbezit. Maar ze
meer balbezit en meer territorium.
Ja, maar
ze deden er niks
mee. Nee, ze waren niet...
Maar als je kijkt naar die handling errors, dus in contact, was... Zuid-Afrika gaat naar voren. Maar hoe een Nieuw-Zeeland druk uitoefende in druk was echt zo goed. Want hoe vaak ze zeg maar een bal hebben geript. Zeg maar, dus elke keer als Zuid-Afrika ingaat dat iemand erop zat. En die bal zeg maar, aan die bal zit. En die bal ript, de bal viel op de grond.
Ja.
Die,
dat was rommelig.
Ja, en die mol van Marks. Hè, dus de mol van dat ze eigenlijk een try kunnen scoren. En dat Jordy Barrett zo die bal uit die handen van Marks stikt. Ja. Allemaal dat soort dingen. Een soort van dat scrambelen. Gewoon dat harde werken in die rucks. Ja, dat is echt Nieuw-Zeeland die fouten forceert. Turnover van Fabian Holland. Weet je, ze zitten elke keer zo boven op de bal. Ja, dat laat gewoon een soort van fighting spirit zien bij de All Blacks. Wat volgens mij Zuid-Afrika wel een beetje heeft gedestabiliseerd soms.
Ja, zeker.
Wat zijn Nieuw-Zeeland heeft uiteindelijk 5 tries gescoord. Wat is je favoriet? Wat zijn de favorieten?
Ja, Fabian.
Ja, oké. Okay. Ja. Omdat het Fabian was? Of omdat het ook gewoon... Het was natuurlijk ook een briljante
actie. Omdat het Fabian was, helemaal geen goede tijd. Maar wat wel interessant was, daar hadden wij het net ook over. Dat Fabian, dus Williams is rechtsvoetig.
Ja.
Die pikt hem uit de ruk en die wil een box kicken. Fabian staat aan zijn rechterkant van de ruk.
Klopt.
En die weet hem op zijn rechterbeen aan de linkerkant te blokkeren. Ik weet niet waarom ze dat deden, maar er was... Want Fabian deed een aantal keren. Die ging, vaak zet je 1-2 rij daar neer om te proberen die bal te blokkeren.
De kick te blokkeren, ja.
Maar als je weet dat Williams rechtsvoetig is, ga je aan de linkerkant. Maar Fabian stond ook aan de rechterkant.
Heel interessant.
Want waarom?
Ja, ik denk dat ze dit dus heel goed hebben geanalyseerd. Ze hebben daarin iets gezien hoe waarschijnlijk Williams zich positioneert als hij kikt. Want hij kikt hem waarschijnlijk, zeg maar, hij kikt met zijn rechtervoet.
Maar van achter de
rug. Dus er is een soort van ruimte.
Ja.
Waar die in kan lopen.
Ja.
Maar ik vond het ook, toen hij dat deed, denk ik, je komt heet van een soort van...
Hij draaide ook zijn lichaam. Hij liet zijn lichaam heel erg... Meestal sta je met je lichaam, met je schouder zijwaarts naar de ruk toe. Waardoor je maar vanaf één kant kan blokkeren. Maar hij stond achter de ruk elke keer. En hij draaide zijn lichaam open. Waardoor die Fabian vanaf die kant de ruimte gaf om te blokkeren.
Ja.
Maar het werkte wel.
Ja, want hij kikt ook met zijn rechtervoet.
Supergoed.
Met zijn rechtervoet moet hij dan zeg maar een soort
terug
van hoek
links
kicken. Ja. Terug naar links uit. Dus opent hij die hoek. Dus ja... Maar dat is ook wel een soort van ontzettend goede detail-analyse.
Ja, maar oké, dus...
Om dat
zullen ze
aan
gedaan
te
hebben. Ja.
Ja, nee, maar dat hebben ze ook gedaan. En maar als je nu dus kijkt, we hadden het over Scott Robertson eruit. Dave Rennie kwam erin.
Ja.
Dave Rennie heeft met zich meegenomen Mike Blair. Mike Blair is voor de Lions gespeeld, Schotland, Edinburgh. Ik heb heel veel met hem samengespeeld. En enorme tactische speler, vroeger al, technisch en tactisch. Had niet... de skills van bijvoorbeeld een Roy Gard of een Danny Care of noem maar een goede scrum half, was niet snel, had het lichaampje van een 12-jarig jongetje, zag er niet uit. Maar Hij wist gewoon altijd precies wie waar stond, waar de ruimte was, hoe die een ander team kon manipuleren. En die zit nu in, die is aanvalscoach van Nieuw-Zeeland geworden. Die is met Dave Rennie vanaf Glasgow meegegaan naar Kobe Steelers in Japan. En die zijn nu samen, zijn ze hier terechtgekomen. Maar dit zijn van die invloeden die je terug herkent. Van, dit is typisch iets wat Mike heeft gezegd van, hé, je moet eens opletten hoe die... Even dat avond van tevoren nog, weet je. Van, hey, je moet eens kijken hoe William staat als die boxer. Want ik denk dat je beter aan die kant kan staan. En dat maakt, op dit niveau, die marge zijn natuurlijk flinterdun, maakt het een enorme verschil.
Dat is tof. En dat je dan zo'n dominant land kan zijn. Zoals Zuid-Afrika, dat iedereen denkt van, ja, hoe ga je verslaan, hoe ga je verslaan. Maar dat er alsnog zwaktes bestaan.
Ja.
Dat je dan, zeg maar, als coachingstaf, nou, wat je zegt, zo'n talent hebt. Dat je dat soort zwaktes eruit kan analyseren.
Ja.
En daar iets op kan verzinnen. En dan... Het ook nog toepassen en dat je daar ook...
Dat is net met die zigzag aanval die ze elke keer bleven doen... om die line speed van de verdediging van Zuid-Afrika te stoppen. Dat komt bij Mike Blair vandaan. Die heeft dat allemaal... Dus well done, Mike.
Hebben ze heel erg goed gedaan. Waar Zuid-Afrika toch echt zei... Ja, ook de coachingstaf heeft zichzelf iets aan te rekenen. Heeft Nieuw-Zeeland dat ontzettend goed gedaan. Ik vroeg het jullie al bij de quick throw-in een beetje. Die coach wisselt natuurlijk van Dave Rennie naar Scott Robertson. Heeft op dit moment tot op heden ongelooflijk goed uitgepakt. Ze hebben sindsdien alles gewonnen. Mm. Alles. Ik ga zeggen Frankrijk, Italië, Ierland, Stormers, Sharks, Bulls... en wereldkampioen Zuid-Afrika nu dus ook. Het is gewoon een fantastisch team bij elkaar. Dat doen ze hartstikke goed. Wat is de limit? Ze staan ook weer op nummer 1 van de ranglijst, van de wereldranglijst. Zuid-Afrika staat niet meer op nummer 1. Kunnen we nu stellen dat we weer een nieuwe, daadwerkelijk beste team hebben? Of is dat te snel?
We moeten rustig aan, zeg maar. Ja. In de zin van dat. En dat zullen zij ook zeker doen. Ik denk dat ze echt genieten van hun eerste overwinning nu tegen Zuid-Afrika. Maar zij weten zeker ook wat ze nog beter kunnen doen, maar ook zijn we ook wel Nieuw-Zeeland eigen om heel erg humble te blijven. En je moet natuurlijk ook vooral naar zo'n wedstrijd teruggaan om je weer voor te bereiden voor wat er aan gaat komen. Want als je te veel blijft hangen in een soort van hoe geweldig je was, als team was, de afgelopen wedstrijd, nou, dan ga je een hele zware pot tegemoet tegen Zuid-Afrika, want die gaan een partij uit de startboeken komen.
Ja. Wat gaat Zuid-Afrika anders doen voor komende zaterdag? Wat gaan ze anders doen?
Nou, ik denk
de opstelling natuurlijk al. Wat verwachten we?
Niet de bal pasen naar voren. Dat is sowieso. Maar we hadden het al over die wissels. Hebben we nog niet echt over gehad. Dus de bomb squad van Zuid-Afrika. Die 6-2. Eerste keer van Zuid-Afrika dat het eigenlijk niet goed uitpakte. Door een blessure op de wing.
Ja.
Op de wing.
Leg dat nog eens iets meer uit. Want hij werkte inderdaad dit keer gewoon niet. Het is natuurlijk wel iets waar ze ontzettend onbekend staan. Die bomb squad Zuid-Afrika. Maar waarom werkt het dit keer niet?
Ja, dus de 6-2 wil zeggen dat je eigenlijk... Dus, ze hebben een fly-half en een scrum-half meegenomen op de bank. En dan een derde raaier die ook center kan spelen. Dus eigenlijk moet je dan... Esterhuis. Dus doe je een beperking op je backs. En wil die eigenlijk gebruiken voor de voorwaarts, had ik ook gezegd. Maar door een vroegtijdige blessure in de backs, moest hij er al in. Scoort wel gelijk een try.
Ja.
Maar die hele opstelling in de backs is daardoor eigenlijk een beetje verward.
Kriel komt op de wing te staan.
Ja.
Je ziet later ook dat hij helemaal uit positie staat voor die 50-22 van Tupaia. Maar ja, dat is het risico van die split. Want als er ergens iets gebeurt waar je dus een speler voor nodig hebt die je dus niet op de bank hebt zitten, dan gaan spelers uit positie spelen. En dat kan wel. Maar als ik vroeger een winger tegenover me had die eigenlijk center was, nou, dan lachte ik me helemaal kapot. Want de hele dag stond hij verkeerd.
Ja.
Niet alleen in de verdediging, maar ook in de aanval. Dat was een soort genieten. Want als jij tegen een center... Die centers zijn altijd net even wat logger. Die staan net niet goed. Dan kon je heel makkelijk omheen. Of aan de binnenkant of de achter. Dus dat zien we ook. Dat Kriel op een gegeven moment buiten positie staat. En dat was ook een mooi moment. Want dat sloeg ook de wedstrijd weer een beetje om. Dat je in één keer met die 50-22 een line-out krijgt... op de Zuid-Afrikaanse 22 weer. En daar dus uiteindelijk ook weer van profiteert.
Ja. En dus dat je ook je centerpaar uit elkaar haalt. Zeg maar, dat je die centers zeg maar, die heel goed zagen
spelen.
Heel goed
op elkaar ingespeeld.
Dus hij zei ook achteraf van dat die Williams, die nummer 9... eigenlijk naar de wing had moeten halen.
Ja.
En dan Reinach erin.
Ja,
en dan had hij eigenlijk ze...
Reinach krijgt dan weer geel. Het is een beetje van alles, weet je wel. Het viel allemaal een beetje allemaal gelijk.
Maar dus wel vet dat Erasmus dan daar eigenaarschap over neemt. Hè?
Ja, vind ik ook.
Dat is vooral denk ik naar buiten. Ik denk dat hij binnen het team echt wel duidelijk heeft gemaakt waar hij niet tevreden mee was.
Zeker.
Dat is vooral dat afmaken.
Het is allemaal jullie schuld.
Dat, maar goed, nog even één keer dus terugkomen op wat gaat Zuid-Afrika dus anders doen volgende keer. Oké, we hebben wat. Er zijn ook wat wijzigingen natuurlijk. Heb je die nou al? Die hebben we nog steeds niet helemaal goed besproken.
Ik zie een collisie misschien.
Dat zien we toch.
Ja, dus Sasha is dus de nummer 10. Sasha wordt niet meer opgesteld in de basis. Pollard, die gaat starten. Dus ik denk wat ze veel meer... Ze gaan veel simpeler, veel duidelijker. Gewoon veel meer dat Zuid-Afrikaanse spel terughalen.
Ja.
Dus die scrum die blijft gaan. Ze proberen wel weer dat dominant over te zijn. Beetje penalties melken. En ook op de line-up. Maar daarna, als ze eenmaal in de 22 zijn, gaan ze gewoon veel clinical spelen.
Ja. Ik denk inderdaad in de beslissingen.
Ja.
Geen rare dingen. Gewoon boom, penalty in de hoek scoren. 5 punten, 7 punten. Ja. Pollard 3 punten. Weet je wel. Die gewoon sprokkelen. En ik denk dat ze misschien inderdaad ietsje naast de schoenen aan het lopen waren. En dat ze even gewoon weer teruggaan naar die identiteit. Boom, grote jongens om de hoek. Blunt force trommel, recht toe, recht aan. En dan pakken wat je pakken. En gewoon fysiek domineren.
Ja.
Want dat deden ze ook niet, hè?
Ja, en best veel andere spelers dus ook op de bank. Dus volgens mij wil die wel meer impact... vanuit zijn bank zien.
En Nieuw-Zeeland, aankomende zaterdag, wat gaan we daar nog zien? Gaan die zeggen, joh, dit prima, strikt erom en door? Nee, dat kan niet, want zij gaan ook verwachten dat Zuid-Afrika dus nu weer wat anders gaat doen. Wat verwachten we anders van Nieuw-Zeeland?
Ja, kijk, ze hadden dus tactisch hadden ze een aantal dingen heel erg goed deze keer. Maar daar kan Rassie natuurlijk nu weer op inspelen.
Ja.
Dat zigzaggen. Hij gaat nu, Williams gaat hij natuurlijk niet meer aan de korte kant zetten daar, zodat Faye overheen kan lopen. Dus dat verrassingselement is een beetje weg. Dus het probleem dat Nieuw-Zeeland heel lang had... is dat ze konden hun eigen spel niet spelen... omdat er zoveel fouten werden gemaakt. Dat zien we nu niet. Dus ze hadden natuurlijk een voordeel met een paar van die verrassingselementen. Maar ze moeten nu dat oude spel van ze moeten ze weer gaan spelen. Dus offloaden, proberen de ruimte te vinden, slim kicken... en zonder fouten. En als ze dat kunnen doen, is er geen reden... waarom ze niet weer nog een wedstrijd zouden kunnen winnen.
Iets meer inzoomen dan op Fabian Holland. Die moet gewoon blijven doen wat hij deed. Hè? Want dat was briljant. Hij is inderdaad echt heel erg sterk teruggekomen. Hadden we al niet anders verwacht. Hij had een fantastisch mooie actie. Een goede try uiteindelijk resulteerde dat in.
Ja.
Fantastische tackle. Overigens überhaupt. Hij was overal met zijn energie de hele tijd.
Ik denk, dus als we het hebben over zijn schouderblessure. Schouderblessure. Niks meer is meer met die schouder.
Misschien was ze anders.
Misschien was ze andere schouder, maar dat maakt dan niet uit. Maar überhaupt gewoon om zo hard in contact te beuken, erin te gaan.
Maar wie was het?
Pieter-Steph de Toit.
Ja, Detroit, ja.
Dus, en die volle bak gewoon recht aan en dat hij dan gewoon vol erin hit.
Ja.
En als je goed kijkt naar hoe hij tackelt, je zag ook af en toe tegen Jasper Wiese. Dus dat zijn dan toch gewoon echt de grote ballcarriers die dan naar hem toe kunnen lopen. Is een soort van dat hit en stick wat je vaak hoort. Dus dat je hit iemand, maar daar houdt niet op. Dus je hit iemand en je moet er ook aan vast blijven plakken. En dan naar de grond werken.
Ja.
Dat deed hij zo goed. Hij zat er zeg maar hit en hij zat er bovenop. En hij kon hem ook naar achter werken. Dus dan, in dat contact was hij zo aanwezig, zo fel. Turnovers halen. Dus ontzettend, ontzettend aanwezig, actief en hard ook. Dus er zat heel veel strijd in zijn spel.
Ja,
daar
heb ik echt zin in.
En dat hij dan ook nog die try scoort, weet je, laat gewoon zien hoe...
Eerste try, toch?
Eerste try voor de All Blacks.
Charge down, verkeerde kant op.
Helemaal goed.
Afmaken die bende. Fantastisch, hè?
Echt, ik denk wel dat als Will Jordan niet man of the match was, dat het echt Holland had kunnen zijn.
Ze waren ook weer helemaal lovend in alle media achteraf over hem.
Hij werd overal helemaal vol geanalyseerd.
Echt, hè?
Ook in de Times.
Ook in de Times? Nou, zo briljant. Hey, als we dan een klein beetje doorkijken weer naar die de Combined 15 die ik jullie heb voorgelegd vorige week. Een soort superteam bestaande uit natuurlijk gewoon de ongelooflijk beste spelers uit de Greatest Rivalry.
Ja.
Dan mogen jullie er dus nu eentje vervangen. Ik zou ook meteen een oproep aan jullie luisteraars of kijkers, als jij hier nou wat van vindt of een idee daarvan hebt, over hebt, dan mag je dat natuurlijk met ons delen. Dat vinden we alleen maar heel erg leuk. En dan kunnen Tim en Zeno daar weer een beetje over op sparren.
Mm.
Wie zouden jullie willen vervangen, Zeno?
Ja, ik ben dus... we hadden natuurlijk net over Fabian Holland, maar die heeft zo'n fantastische wedstrijd gespeeld. Daarom breng ik hem hier in onze 15.
In onze super 15.
In onze super 15. En dan gaat hij
het
plekje
dan
nemen voor Edzebeth.
Oeh.
En nou, sowieso omdat Faye ook heel goed speelde. Ja. Dus eigenlijk op de derde rij.
Je gaat je wel een paar lekkere reacties in Nederland voor krijgen.
Maar Elisabeth gaat eruit. Oh, hij is er al uit. Kijk.
Hoppakee. Oh, zo snel gaat dat hier achter.
Er wonen heel veel Zuid-Afrikanen in Nederland. Dus
als je alleen luistert hier achter ons op het scherm, wordt er op dit moment even...
Kijk, Elisabeth was vooral deze keuze niet per se omdat Elisabeth...
zijn kapsel niet goed was?
Ja, zijn kapsel niet goed. Maar kijk, hij speelde sowieso niet zijn topwedstrijd, maar vooral Holland was echt een stuk beter dan Elisabeth. Ik vond dat eigenlijk ligt deze taak ook vaak bij Elisabeth. Dus dat die spelmaker zijn in de agressiviteit, hè, in die aanwezigheid. En hij was eigenlijk de eerste die bijvoorbeeld die wat ik had over dat oplopen in die lijn, dat je buiten spel stond. En dat had hij ook een keer een hoge tackle. Dus hij zat niet in zijn wedstrijd zoals je van hem had verwacht. In die agressiviteit, in dat fysieke dominantie. Daarin heeft Holland veel betere wedstrijd gespeeld. En vandaar ook dat hij nu die positie pakt.
Het zijn acht hele mooie spelers op een rij hier, Tim. Ja, ik vraag voor jou vooral de backs eigenlijk daar een wissel in te maken.
Ja.
Wie kies je daarvan? Want we hadden er daar ook al hele sterke spelers voor uitgekozen. Dus we hebben het je, denk ik, best moeilijk gemaakt.
Ja, en eigenlijk als je nu zo kijkt, en voor degenen die het niet kunnen zien, het is natuurlijk ongewijzigd op het moment, maar al deze spelers hebben geweldig gespeeld. Hè? Jordan, Roygaard, Barrett op 12 was ook goed voor Nieuw-Zeeland.
Ja, heel goed.
Maar Kriel is eigenlijk een beetje slachtoffer geworden van Colby's blessure.
Mm.
Want Kriel moest dus naar de wing. Ja. En daar was hij echt heel erg slecht. Hebben hem ook eigenlijk niet meer gezien. En ik vond Tupia van Nieuw-Zeeland vond ik enorm goed spelen. Dus die gaan we nu heel even interactief wisselen, denk ik. Ting!
Ting, 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 ting. Ja, daar is hij hoor.
Maar Tupia typeerde echt het spel van de All Blacks. Hij leidde die verdedigende lijn. Hij zat elke keer in elke tackle probeerde die ballen eruit te rippen. Hij maakte natuurlijk die enorme goede kick voor die 50-22. Maar hij was echt een van de leiders in de drie kwarten van Nieuw-Zeeland. En ook gewoon, weet je, niks speciaals in de aanval hoor. Niet alsof hij drie breaks heeft gemaakt, maar gewoon goed. Bal naar voren, safe. Zorgen dat iedereen staat waar ze moeten staan. En 13 is verdedigen natuurlijk best wel een hele moeilijke positie. Maar we hebben nog geen één keer uit positie gezien. En dat was hoe Nieuw-Zeeland eigenlijk uiteindelijk gewonnen heeft.
Tupia erin dus.
Ja.
Ik snap jouw keuze wel. Het is wel inderdaad, ja, zeker. Zonde voor Kriel wel, ergens. Ja. Maar goed, het was inderdaad pech.
Misschien komt hij wel weer terug, joh. Je weet het.
Je weet het niet, hè? Dat is zo leuk in deze Combined 15. Ja. We kunnen nog elke keer blijven schrijven. Nogmaals, dus als jij hier een mening over hebt, deel het dan vooral met ons. Heerlijk, mannen. Dit was een fantastische start van de Greatest Rivalry. Zeker. En we hebben er dus nog drie te gaan. Jullie hadden trouwens, mag ook wel even benoemd worden. Jullie hadden, want we hebben vorige week gevraagd om de voorspelling.
We weten het, hè?
Vorige keer vroeg ik, joh, doe even een voorspelling. En jullie zeiden, nou, dat is allemaal niet te doen. Moeilijk, moeilijk. Zeno, jij zei 21-23 voor Nieuw-Zeeland. Dus je had de winnaar goed. En je zat best oké. Tim, jij had 20-27 voor Nieuw-Zeeland.
Ja, ik zat echt heel...
Jij zat ook heel dichtbij. Maar ik vond jullie eigenlijk allebei wel...
was omdat ik het als eerst had gezegd. Ja, hij makkelijker als tweede om daar een beetje...
Volgens mij was ik eerst.
Nee. Zeno begon. Ja, best goed. De scores, uitslagen waren goed. Ik keur jullie goed. Als in jullie zijn duidelijk de goede analisten die we hier aan tafel hebben. Het lijkt dat jullie er verstand van hebben.
Tuurlijk.
Komende wedstrijd weer even de glazen bol. De winnaar hebben jullie al wel gezegd. Maar even verwachtingen überhaupt. Ik begin bij jou, Tim. Even overall. Dus wat wordt de vibe van de wedstrijd? Wat voor wedstrijd gaan we zien? En wat wordt de stand?
Ik denk dat het niet heel erg anders wordt dan wat we in wedstrijd 1 hebben gezien. Maar ik denk dat Zuid-Afrika beslissender gaat zijn, gaat winnen. Met 6 puntjes. En ik denk dat dit misschien wel de wedstrijd van de series gaat worden. Wedstrijd 2, mijn gevoel is dat dit wordt de echte kraker.
Ook als Zuid-Afrika dus wint, want dan is het weer 1-1. Dan zou je denken, nou 3 of 4 wordt de kraker van dit
iedereen
evenement.
Iedereen is warm gedraaid, iedereen is scherp. Wedstrijd 2, we hebben wat blessures, maar niet heel erg... op posities waardoor het spel gaat veranderen. Dus ik denk dat dit wordt...
Standje nog even één keer. Je zei 1-3 verschil. Nee, wat zei je nou?
Ja, Zuid-Afrika met 6. Moet ik echt een score
geven? Ja, ik wacht. Ja, dat durf je niet, hè?
26-20 dan, hè? Voor Zuid-Afrika.
Oké.
Ja.
Zeno.
Ja, nee, ik
ben jij, laat je afleiden door Tim? Of pak je je eigen spel?
Kijk, Ik denk dat Zuid-Afrika met een ontzettende reactie komt. Hè. Dus echt niet tevreden met hoe het is gegaan. Dat afmaken, dat gaan ze sowieso aanpassen. Hè, die scrum, die gaan ze op blijven bouwen. Kan Nieuw-Zeeland het aan om nog een keer die fysieke strijd aan te gaan? Die Zuid-Afrikanen, dat zit gewoon in hun bloed, zeg maar. Die gaan weer. En vooral met wat er nu is geweest. Dus dat wordt wel echt een grote uitdaging voor Nieuw-Zeeland. Want als ze bijvoorbeeld ook die hoge ballen niet pakken. Hè, ze hebben eigenlijk bijna geen hoge bal gepakt. Dus als Zuid-Afrika al die kansen die ze nu hebben laten liggen gaan afmaken, dan wordt het wel heel erg zwaar voor Nieuw-Zeeland. Mm. Dus ik denk ook dat dit een reactie wordt van Zuid-Afrika. En dat ze gaan winnen. En dan...
Met de uitslag? Ja, ja.
31-25.
Oeh. 31-25. Wel weer allebei lekker veel punten op het scorebord.
Ja.
Hou ik van. Worden een beetje sevens uitslagen, hè? Langzaamaan. Nou, dat ook weer niet. Maar het zijn wel lekker veel tries
ja.
allemaal.
Ja.
Leuk. Ik heb het opgeschreven, heren. We kijken er weer heel erg naar uit. Komende zaterdag. De wedstrijd is om 16:50 op Ziggo Sport 1 dit keer. Daar zijn we heel erg blij mee. We hebben heel veel zin in. En op de donderdag zijn wij er weer met een nieuwe podcast. Dan staat hij weer voor jullie klaar. Bedankt voor het kijken. Afgelopen zaterdag, maar nu het erover babbelen, Tim. Ja. Dankjewel, Zena.
Yes.
We zijn zover. Het zit erop. Weer een nieuwe podcast voor jullie klaar. Zometeen komt natuurlijk weer aflevering 3. Daarna weer aflevering 4. Blijf het vooral kijken. Blijf het luisteren. Like ons. Deel het met je vrienden. En heel veel plezier met de wedstrijd. Nogmaals 16:50 op Ziggo Sport 1. Komende zaterdag.